Theo zegt, als je nou zo geknield blijft spreken, nee, dat doe ik niet. Dat zou ik niet volhouden. Nou denken misschien wel mensen die denken, ja, maar ik doe ook al heel lang iets in de gemeente. Nou, troost je met de gedachte dat iedereen op zijn tijd zijn beloning ontvangt. Nee, dat is een grapje. Ja, dat is geen grapje trouwens. Dus ik denk dat het ook wel iets serieus is. Weet je, ik denk het heeft te maken met een stukje cultuur. Hè, waaraan we willen bouwen. Om elkaar te eren. Om te zien hè, wat, ja, waar mensen als het ware in groeien. In een stukje bediening of in gave talenten. En natuurlijk kun je niet alles met geld honoreren. Je kan ook niet alles met een bloemetje goedmaken. Je kan ook niet alles met een cadeaubon goedmaken of wat dan ook. Maar het heeft te maken met het feit dat we willen zeggen, we zien jullie. En we zien wat je doet. En we zien dat er inderdaad altijd mensen achterin zitten bij het geluid. Die hier 's ochtends om 9 uur al allerlei zaken aan het plakken en het knippen. Nou ja, inderdaad, aan het plakken zijn, niet aan het knippen in dit geval. Maar aan het aansluiten zijn. We hebben een vertaalset aangeschaft voor als er mensen zijn die niet onze taal spreken. In de hoop dat we dan ook het wat beter kunnen vertalen. En dat iedereen het ook als het ware kan bereiken en volgen achterin. Ja. Dus dat was eventjes wat ik kwijt wilde. Weet je, we zijn nog steeds bezig met het onderwerp genezing. En we hebben natuurlijk de conferentie gehad. Vorige week is Martin hier geweest uit Duitsland. Dat is wat ik nog wou zeggen. Ik wou zeggen, er was nog iets. Er liggen achter op de tafels flyers van een conferentie. Die conferentie die is van 1 tot 4 september in Duitsland, in Oberhausen. Dat staat op Düsseldorf, maar dat is veranderd. Er is een nieuwe locatie gevonden die ontzettend veel beter is. Oh, het staat al op de beamer, prachtig. Weet je, Oberhausen is een uurtje rijden. Voor de mensen die van bier houden is het helemaal een uitdaging, want het is in het König Pilsner Theater of centrum in Oberhausen. Dat is ontzettend groot. Daar kunnen 10.000 mensen in, geloof ik. Maar deze conferentie is best wel uniek, omdat de mensen die spreken, zijn mensen die allemaal aan het begin van een opwekking hebben gestaan. Kijk, mij zeggen deze namen heel veel. En Theo en Marjan en anderen die hier zijn. En er zijn waarschijnlijk ook mensen die zeggen, nou, ik heb nooit van die mensen gehoord. Maar weet je, deze mensen hebben stuk voor stuk allemaal een stuk revival meegemaakt. Een stuk opwekking meegemaakt. En die echt een grote invloed heeft, nog steeds. Wat daar begonnen is, is nog steeds zichtbaar door de hele wereld heen. Op verschillende gebieden. En hoef ik alleen maar te denken aan iemand als Heidi Baker. Met haar tienduizenden weeskinderen die zij gevoed heeft. Mensen die bemoedigd zijn, ondersteund zijn. Mensen als Bill Johnson die een ontzettende invloed heeft. Apostolische invloed heeft in deze wereld op allerlei gebieden. En we hoeven niet allemaal kopieën van deze mensen te worden. Hoewel bij sommigen zou ik denken, nou het lijkt me wat. George Zimbano speelt verschrikkelijk goed viool bijvoorbeeld. En doet ook wel andere leuke dingen. Maar als je de kans hebt, dan zou ik zeggen, ga. En als je zegt, ja, ik kan niet alle dagen. Ga gewoon proberen om er 1 keer te zijn. Of om er 2 keer te zijn. Weet je, een uurtje rijden is nog niet eens van hier naar Amsterdam. Dat is voor ons als Nederlanders geen punt. Dat doen we voor ons werk ook. Als je een uitkering hebt, moet je tegenwoordig 1,5 uur kunnen reizen. Dus dat moet geen belemmering zijn. Maar goed, dat is even tussendoor. Weet je, we waren bezig met het onderwerp genezing. En ik denk dat uiteindelijk God, het is Gods plan, Gods bedoeling om mensen te redden, om mensen te genezen en om mensen te herstellen. En in het Nieuwe Testament is een Grieks woord en dat woord heet sozo. En dat wordt op heel veel verschillende manieren vertaald. Ik heb even gezocht in de Strong Concordantie. En dan gaat het om redding, bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud, heil, ongeschonden bewaren. Redden van gevaar of vernieling. Iemand die aan een ziekte lijdt, gezond maken. Iemand die in gevaar is, beschermen. Genezen, herstellen. Dat is een heel breed woord. En soms is het woord vertaald met iedereen moet behouden worden. Dat is datzelfde woord. En als Jezus zegt genees de zieken, gebruikt hij datzelfde woord. Dus dat woord is wat breder. En je zou het kunnen vergelijken met het Oude Testament, wordt het woord shalom gebruikt. Dat is ook weer net iets meer als alleen maar vrede of zo. Dat is ook redding, genezing. Shalom is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een woord wat te maken zou kunnen hebben met welvaart, met voorspoed, met geluk. En dat is wat God voor ons wil. Hij spreekt over in Jeremia over een hoopvolle toekomst. Een toekomst vol shalom. Een toekomst waarvan je zou kunnen zeggen, die helemaal zo is. Letterlijk en figuurlijk, zo zeg maar. En ik dacht, ja, we hebben natuurlijk al gesproken over lichamelijke genezing. We hebben een conferentie gehad, er is gebeden voor mensen. Ik dacht, nou, ik wil wat delen, wat gedachten delen over herstel van identiteit. En dan focussen op de slaaf, de wees of de zoon. Want dat zijn eigenlijk dingen die, we zingen heel vaak het lied, I'm no longer a slave of fear, to fear, but I'm a child of God. En ik denk, dat is lied, ik vind het een indrukwekkend lied. En ik wil met jullie lezen in Romeinen 8, vers 14 tot 16. En daar staat, iedereen die door Gods geest wordt geleid, is een kind van God. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods geest noemen wij hem vol vertrouwen Abba, Vader. Gods geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat wij kinderen van God zijn. En omdat we Gods kinderen zijn, ervaren we het ook. We erven hetzelfde als God, van God als Christus Jezus. Nou, ik dacht, wat betekent het nou een slaaf te zijn? We kennen dat woord slaaf, is voor ons misschien wel wat ver weg. Hè, maar er zijn best wel indrukwekkende films gemaakt over slavernij. 12 Years a Slave. En Amazing Grace. En dan denk ik, dan kun je misschien een beetje een beeld vormen. En wat betekent het om een zoon of dochter te zijn? Paulus die zegt tegen de Galaten in hoofdstuk, ik ga wel veel teksten noemen misschien, maar die hoef je niet allemaal op te zoeken. Ik zeg altijd, als je ze wil hebben, stuur ik je het verhaal gewoon door. Paulus die zegt in Galaten 4, daar zegt hij, je bent geen slaaf meer, maar je bent een zoon van God. Weet je, dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is, als wij wedergeboren zijn, dan zijn wij een geliefde zoon of dochter. Maar dat is de werkelijkheid. De realiteit is soms anders. De realiteit is dat we daar niet altijd naar leven. De vraag is, leef je vanuit je nieuwe identiteit? Leef jij die dagelijks als het ware weer weet te genieten van zijn relatie met God? Of bewijzen je gedachten en emoties en gedrag dat je eigenlijk nog steeds ziet als een wees, als een slaaf? Als iemand die eigenlijk nergens bij hoort. Weet je, je kinderen horen bij je huis. Maar je hebt wel eens situaties, helaas, waar je zelfs in een gewoon gezin, zeg maar, een kind kan hebben waarvan je denkt, die hoort er toch ook bij, maar die gaat dan soms zijn eigen weg als een soort wees, als een soort van ik wil die connectie niet meer. Weet je, jouw identiteit, jouw zelfbeeld, dat kan heel verbroken zijn, dat kan heel, ziek zijn tussen haakjes. Je zelfbeeld bepaalt je denken, bepaalt je motivaties, bepaalt eigenlijk je beslissingen en ook je gedrag. Je gedrag is, wat doe ik? Hè? Wat ik doe. Vanuit je gedrag kan je zeggen van, nou, waar ben ik tot dit toe in staat? Wat zijn mijn gaven en talenten? Wat kan ik? Je overtuigingen, daar komt die. Dat is, wat geloof ik? En je identiteit is, wie ben ik? En in die laatste twee stukjes, wat geloof ik en wie ben ik, daar gaat het soms fout. Er zijn veel mensen die geloven dingen over zichzelf, omdat die altijd uitgesproken zijn tegen ze. En dat zijn natuurlijk, je kunt allerlei klassieke voorbeelden hebben als je altijd tegen je kind zegt, wat ben je toch een sukkel? Dan ga je dat geloven, denk je, ik ben een sukkel, ben een mislukkeling, ben nergens toe in staat. Of ouders die tegen hun kind zeggen, ja, eigenlijk had je er niet moeten zijn. En dan proberen we dat nog heel aardig te verbloemen door te zeggen, nou, je was een verrassing. Maar eigenlijk zeggen die ouders, we hadden je niet bedacht. Het kwam ons eigenlijk niet helemaal meer uit. Dat kan heel, heel diep in je identiteit ingaan wortelen. Ik heb een paar dingen. En dat zijn ze niet allemaal, want dat zou gewoon niet. Dat zou te lang worden en te ingewikkeld worden. Dat is goed voor een conferentie, maar niet voor nu. Maar een paar dingen gezocht en uitgezocht. Waaruit je eigenlijk, waar je het verschil kan zien tussen wat zegt nou, wat, hoe reageert iemand die slaaf of wees is? Want een wees en een slaaf zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in vroegere tijden waren wezen ook heel vaak slaven. In een land als Moldavië zie je dat nog. Een wees is niks, een wees is niemand. Dat zijn nobody. Dus die kan je ook voor alles gebruiken. Die kan je voor prostitutie gebruiken. Die kun je in je huis gebruiken. Die kun je overal voor gebruiken. Maar als het gaat om een beeld van God. Een wees, die ziet God eigenlijk als baas. Als een meester die je constant moet plezieren. Meer lezen, meer Bijbel lezen, meer bidden. Nog harder werken. Weet je, dat zijn mensen die lopen zich te pletter. Die zijn altijd in de weer voor God. Die proberen het altijd naar de zin te maken. Een zoon, of een dochter in dit geval, want dat woord is natuurlijk een soort universeel. Een zoon of dochter, die ziet God als een liefdevolle vader. Waarvan je weet van, wat ik ook doe, hoe ik ook ben, hoe ik ook reageer. Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Ik vind het altijd mooi, ik geloof dat uiteindelijk wat God in de hemel bedoeld heeft, dat we dat op aarde zichtbaar mogen maken. Is dat allemaal volmaakt? Nee, verre van dat. Dat is niet volmaakt. Maar we mogen er wel naar streven. En als je bijvoorbeeld in je eigen gezin een kind hebt, weet je, doet je kind omdat hij moet, of nou laat ik het maar vragen, er zitten hier kinderen, er zitten hier tieners, dat is misschien altijd wel goed. Doe je nou de afwas voor je moeder omdat het moet? Of doe je het omdat je het gewoon fijn vindt om het voor je ouders te doen? Weet je, dat maakt een heel verschil. Mag je blij zijn dat je een afwasmachine hebt, dat probleem alweer opgelost, maar er zijn vast wel andere dingen. Doe je de dingen omdat het moet? Ben je taakgericht? Of doe je het vanuit je hart? En voor ouders geldt het net zo. Ga je met je kind een keer naar de stad shoppen omdat je denkt, nou ja, vooruit maar. Ik bedoel, gaan we weer jongens. Urenlang door die Primark en die H&M en de hele reute met teut. Of doe je het omdat je denkt, yes, ik wil tijd met mijn kind doorbrengen. Ik vind het fijn, ik vind het leuk. Ik doe dat voor haar. Ja, daar zit het een beetje in. Zie je God als een meester of als een baas die je moet plezieren? Waar je eigenlijk voor werkt, waar je een werkrelatie mee hebt? Of zie je als zoon of dochter God als iemand waar je een hartsrelatie mee hebt? Op het gebied van afhankelijkheid. Weet je, een slaaf of een wees die is zelfgericht. Die vertrouwt, die heeft helemaal niks met die meester. Die vertrouwt op zijn eigen talent, op zijn eigen gaven, op zijn eigen intelligentie. Die heeft eigenlijk niemand nodig. Hij kan die baas toch niet vertrouwen. Kan dat gezin niet vertrouwen. Maar een zoon of dochter die beseft dat ze hun gezin nodig heeft om in te wonen. Of om in te wonen, ja. Om mee te leven. Dat ze afhankelijker mogen zijn van God, hun vader. Weet je, als het gaat om theologie, dus misschien een beetje zwaar woord in deze context, maar om leer of op doctrine. Weet je, een slaaf of een wees, die leeft vooral door de wet. Want er is geen verbinding met die vader, er is niks. Het is eigenlijk horizontaal, het is vanuit plicht, het is vanuit een werkrelatie. Die slaaf die leeft door de wet, die doet de regels, die doet de principes. Gehoorzaamheid gaat in die zin vaak ook heel vaak boven relaties. Dat zijn de mensen die zeggen, dit staat in de Bijbel. Ze zijn helemaal niet meer gericht op wat het met jou doet. Er is geen verbinding met die persoon. Een zoon en een dochter, die leeft door de wet van de liefde. Weet je, en liefde creëert een cultuur van bemoediging. Liefde creëert een cultuur waarin iets kan groeien en bloeien. Weet je, als je die kleine baby'tjes ziet, ik vind het leuk, superleuk. Weet je, als ik dan die kleine baby's zie, dan denk ik, moet je je voorstellen. Kijk, deze kinderen groeien op in de relatie niet als een zoon, of in dit geval ja, als een zoon en dochter, want het waren natuurlijk een jongetje en een meisje. Zus van Marie-Lou heeft een jongetje. Die groeien op in een gezin waar warmte is, waar verbinding is. Waar een kind, wat is het ultieme klimaat? Veiligheid, respect. Dat is het klimaat waar je opbloeit. Goede grond. Soms een beetje mest erbij, maar je groeit. Maar als deze kindjes nou in China in een weeshuis waren opgegroeid. Dan waren het echt wezen geweest. En dan kan je niet hechten, kan je niet verbinden. Als het gaat om bevestiging. Weet je, een slaaf of een wees die zoekt goedkeuring en bevestiging bij mensen. Doe ik het wel goed, doe ik het wel goed. En als die even niet een bedankje krijgt, bah, meteen afgewezen. Hier, die krijgen wel een cadeautje, ik niet. Weet je, dat is de houding van een wees. Dat is de houding van een slaaf. Een zoon of dochter, die is blij met wat een ander krijgt. Dan denk je, yes, fijn. Weet je, dan hoef je niet elke keer te kijken naar van, oh, krijgt hij dat wel? Nou, ik kreeg vorige week helemaal geen 10 euro van mijn moeder. Weet je, denk ik. Jij krijgt een andere keer wat. Wees blij met wat je ontvangt. En vertrouw op die, in dit geval op jouw vader in de hemel, dat hij jou geeft wat jij nodig hebt. Daar gaat het, dat is heel belangrijk. Die zoon of die dochter, die is geaccepteerd in de liefde van God. Die weet gewoon, yes, die heeft die connectie, die verbinding. Die weet, mijn vader weet wat ik nodig heb. Hij zal in al mijn behoeften voorzien. En een ander heeft soms andere behoeften. En God weet precies wat jij nodig hebt. Maar als je dus wees bent of slaaf bent, dan komt dat heel diep binnen. Dan denk je, tjoh, zie je wel. Ze zien mij niet staan. Ze hebben vanochtend alweer niks tegen mij gezegd. Ze praten altijd met die of die, nooit met mij. Weet je, en dat soort dingen zitten soms veel dieper dan je zelf denkt. Oh, ik wilde zo graag gebed van die, maar verdorie, nou gaat die weer naar die. Ik mis het. Zie je wel, God die wil het mij niet geven. Ik mis de zegen. Het zijn dan van die hele kleine leugentjes in je hoofd. Die heb ik zelf ook in mijn hoofd zitten. Ik bedoel, we hebben die allemaal in ons hoofd zitten. Maar daar moet je mee afrekenen. Als het gaat om te dienen. Weet je, een slaaf en een wees, die hebben heel vaak een persoonlijke nood. Waardoor ze eigenlijk heel erg presteren om maar indruk te maken. Beetje performen. Kan zelfs ook heel religieus zijn. Zijn soms die zijn zo geestelijk. Maar ergens zit er iets achter. Ergens zit er een wond. Er zit er pijn en zit er verdriet. Van zie mij nou alsjeblieft. Hij die dient alleen maar om te ontvangen. En een zoon en een dochter die dient uit dankbaarheid. Die dient uit onvoorwaardelijke liefde. Die dient om te geven. Weet je, en dan wordt het gewoon zo, dan wordt het fijn. Ik bedoel, als het gaat om fouten van een ander. Weet je, een slaaf, dat is iemand die beschuldigt, die veroordeelt. Die maakt de dingen, hè, die wil eigenlijk soms wel de dingen het liefst openbaar maken. Waardoor je er zelf wat beter van kan worden. Dan kom jij toch een stuk heiliger uit de verf. Dat zit er vaak een beetje achter. Gebrek aan eer, kritiek, kritische houding. Waarom? Die verbinding is er niet. Een zoon of een dochter, die werkt en die leeft. Als het om dit onderwerp gaat, die is betrokken. Die heeft verdriet om de ander. Als één lid leidt, leiden alle leden mee, staat er in de Bijbel. Je wil de ander herstellen, je wil de ander opbouwen, je wil de ander als het ware omhoog tillen. Dat betekent niet dat je alle fouten onder het kleed moet poetsen, helemaal niet. Maar je doet vanuit liefde en bescherming en je wil iemand gewoon verder brengen. Dat is eigenlijk het doel. Als het gaat om autoriteit. Een slaaf die ziet iedere vorm van gezag als bron van pijn. En in iedere gemeente, ook hier, zitten mensen die in andere gemeentes waarschijnlijk deuken hebben opgelopen op wat voor manier dan ook, omdat ze het niet eens waren met de leiders, of er werd niet naar hun geluisterd, of wat dan ook. En dan krijg je verwonde mensen, die juist zo moeite hebben met autoriteit. En die denken dan dat democratie beter is. Maar dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Dat heeft met hunzelf te maken. Weet je, ze kunnen leiders niet ondersteunen. Ze hebben altijd het gevoel dat ze gebruikt worden of misbruikt worden. Een zoon of een dochter, die heeft in principe geen moeite met autoriteit. Het heeft een ontvankelijk en leerzaam hart. Want weet je waarom? Er is verbinding, er is vertrouwen, er is een basis, een relatie. Daarom is die relatie zo belangrijk. En ook in relaties, weet je, zonen en dochters die gaan altijd de competitie aan, altijd de strijd aan. Wie kan er beter zingen? Wie kan er beter dit? Wie kan er mooie dansen? Wie zijn de lekkerste koffie? Weet je, het is een beetje gekke voorbeelden misschien, maar even om duidelijk te maken. Oh, ik kan eigenlijk ook best goed een Bijbelkring leiden. Hè? Of, het kan ook in het normale leven zijn hoor, in je werk. Ik kan veel beter presteren dan die collega. Je kunt nooit blij zijn met het succes van een ander. Je kunt niet blij zijn met de promotie van een ander. Je voelt je afgewezen, dat doet je pijn. Een zoon of een dochter, die is blij met de successen van een ander. En als jouw collega een bonus krijgt, dan ben je daar gewoon blij mee. Dan denk je, goh, wat fijn. Die wordt gezegend. Dat is zo'n andere manier van denken. Maar dat denken kan je niet aanleren. Dat denken kan alleen maar ontstaan vanuit de verbinding die je gaat maken met God. En er zijn zoveel van die leugens die je als het ware een slaaf of een wees maken, dat je daardoor soms helemaal gebonden raakt. Dat je moet gaan ontdekken, wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Waar vind je de waarheid over wie je bent? Die vind je gewoon simpel in de Bijbel, bij God als maker die jou gemaakt heeft. Hij zegt, ik ken jou, zegt Psalm 139. Ik doorgrond jou. We zijn gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En als je hem leert kennen, dan ga je God beter leren. Dan ga je ook jezelf beter leren kennen. Genesis 1 zegt in vers 31, je bent zeer goed gemaakt. Is toch prachtig? Psalm 139, vers 14, je bent ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt. Hooglied 4, vers 7, daar staat aan jou is alles mooi. Niets ontsiert je schoonheid. 2 Korinthe 5 vers 17. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is geweest en het nieuwe is gekomen. 1 Johannes 3 vers 1. Je bent een zoon of een dochter van God. Weet je, dat is onze identiteit. Dat is wat we zijn. En er is altijd weer iemand die probeert dat beeld te vertroebelen. Die probeert die identiteit bij ons te roven. Die probeert eigenlijk ervoor te zorgen dat we weer vanuit dat we dat wees, die slaaf die we waren voordat we wedergeboren waren, dat we dat ook blijven. Of dat we er elke keer weer in terugstappen. En Paulus die weet dat. Hij schrijft aan de Romeinen, zegt hij in hoofdstuk 5. Die hoofdstuk had hij natuurlijk helemaal niet in die tijd. Die hebben wij erbij gemaakt. Maar in ieder geval, hij schreef gewoon een brief aan de Romeinen. En dan zegt hij, even mijn eigen vertaling. Hij zegt, mensen, Romeinen, inwoners, gemeenteleden. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. Dat zijn wij. Hij zegt tegen de Korintiërs. In hoofdstuk 1, word geen slaaf van mensen. Galaten 5 zegt, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Je bent geroepen om vrij te zijn. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Weet je, de waarheid is dat jij een innig geliefde zoon of dochter van de Vader bent. Je bent een kind van God. Je bent nooit alleen. Je bent nooit alleen. Weet je? Jezus die werd ook getest op zijn identiteit. Hij is daarin niet uitgezonderd. De meesten kennen allemaal het verhaal dat hij de woestijn werd ingeleid. En dat de Satan hem gaat verleiden. Zo van, hij gaat hem op een bepaalde manier provoceren bijna. En wanneer was dat? Precies voor het moment dat God als het ware Jezus ging vrijzetten in zijn bediening. Want wat was het allereerste wat God zei tegen Jezus? Toen Jezus daar in het water stond, hij zei, jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen, of in jou vind ik vreugde, staat in de Nieuwe Vertaling. En de Satan die valt Jezus aan op zijn zoonschap, op het geliefd zijn. En er is een heel groot verschil tussen een zoon, bij wijze van spreken, en als de vader zegt, een innig geliefde zoon. En Jezus die doorstaat eigenlijk die verzoeking, die test, omdat hij het woord van God kent. Daarom is het belangrijk dat je dat woord van God kent. En dat je dat woord van God echt diep in je hart sluit, als het ware. En het niet alleen maar leest, maar het eet. En ik geloof dat God het zoonschap en het dochterschap in ons leven wil herstellen. En dat is ook een proces. Dat is niet iets wat je nou maar zomaar even van de ene moment op de andere moment hebt of doet. Of dat je zo van, nou, ik heb nou dat allemaal achter me gelaten. Want die geest van het wees zijn, of van het slaaf zijn, zit soms heel diep in ons. Weet je, de waarheid, wat betekent het als je een zoon of dochter bent? Dat betekent dat je deel bent van een gezin. Je bent nooit alleen. Ik ben bij je. En je bent een deel van het lichaam van Christus. En je hoort bij een familie van gelovigen. Dat is heel belangrijk. Sommige mensen denken van, maar ik doe het alleen. Ik kan God wel in mijn eentje dienen. Ik heb de kerk niet nodig. Ik kijk soms naar Maasbach en dan kijk ik weer een keer naar Joyce Meyer. En dan heb ik mijn zondag weer gehad. Maar dat is nooit wat God bedoeld heeft, hoe goed dit ook bedoeld is. God heeft ons geplaatst into a family, zegt het lied ook. We zijn geplaatst in een gemeenschap. Weet je, je bent innig geliefd en bevestigd. Zie hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft gegeven. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En niets kan je scheiden van de liefde van Jezus. Zelfs de dood niet, zegt Romeinen 8. Weet je, je mag een relatie hebben met God. Je mag je verbinden met het hart van de Vader. Staat in 1 Korinthe 6 vers 7. Staat Gods geest getuigd met onze geest. Weet je, dat is een eenheid. Dat is niet iets wat los van elkaar is. Daarom kunnen we de stem van God horen. Gods geest getuigt samen met jouw geest dat je een kind van God bent. Er wordt voor je gezorgd. Dat hoort allemaal bij het zoonschap. Allemaal bij het zijn van een zoon of dochter van de Vader. Dat je geen zorgen hoeft te maken. Want hij zorgt voor je. Als een gezin goed functioneert, hoeven kinderen zich geen zorgen te maken over wat er 's avonds op tafel komt. Behalve als je zelf kookt, zoals in ons geval soms. Maar dan nog wordt er voorzien. Een vader heeft het geluk van zijn kinderen voor ogen. Een vader zal zijn kinderen onderwijzen. En leren, dat heet gewoon opvoeding. Hè? Maar leren en opvoeden in de weg die ze moeten gaan. De waarden en normen meegeven, raad geven. Het zijn allemaal dingen die in de Bijbel staan. Psalm 32. Mijn oog zal op u zijn. Maar als we een zoon van de Vader zijn, dan zijn we ook erfgenaam van hem en dan mogen we ook autoriteit hebben. Er is een autoriteit aan ons gegeven. Jezus die zegt, ik heb je macht gegeven over alle legermachten van de vijand. En door de Heilige Geest hebben we kracht gekregen om getuigen te zijn. We hebben de opdracht gekregen om de zieken te genezen. Die autoriteit die hebben wij. We hebben een erfenis. In de hemel wacht een erfenis die onvergankelijk en onaantastbaar is. En die zijn waarde nooit verliest. En ik geloof dat we die in de hemel in volmaaktheid zullen zien. En zullen dat we dan denken, wow, zonder notaris, we hebben zomaar een erfenis. Maar tegelijkertijd denk ik dat we ook vanuit die erfenis mogen leven hier op aarde. Als een zoon mag je ook gehoorzamen. Mijn schapen, staat er, zegt Jezus, horen naar mijn stem. Maar dat doe je vanuit een goede houding. En hoe kan je groeien? Hoe kan je daarin herstellen? Want daar gaat het natuurlijk om. Het is het beeld van, rondom het thema van genezing. Ik denk, ja, weet je, ik denk dat iedereen wel in meer of mindere mate worstelt met dat beeld. En dat we allemaal wel te maken hebben op verschillende gebieden van, ja, dat we ons misschien soms meer die wees voelen of die slaaf voelen. Ik denk, ja, ik voel me toch vaak afgewezen. Dat doet me pijn. En dat hindert niet. Of ik heb toch, ja, ik voel me minder waardig. Of wat heb ik nou te vertellen? Of wie ben ik nou eigenlijk? Zien ze mij eigenlijk wel? Weet je, dat kan heel diep zitten, soms onder heel veel prachtige uiterlijke dingen. Maar hoe kan je groeien? Maar ook hoe kun je herstellen, maar ook hoe kun je groeien? Als zoon of dochter van een vader. Weet je, de Bijbel die heeft het over hervorming van ons denken. Om af te leggen, hè, wat niet van God is. Je kan zeggen om leugens te ontmaskeren. Om eigenlijk te denken van wat is een, hè, in Engels wordt er zo mooi genoemd, false beliefs. Wat zijn nou mijn valse geloven eigenlijk? Waar geloof ik eigenlijk in? Valse waarheden is misschien een beter woord. Het heeft te maken met hervorming van je denken. Ga ontdekken wie je bent als kind van de vader, als zoon of dochter. Ga dat als het ware weer aannemen. Ga je daarmee bekleden. En je bent geen slaaf van mensen. Neem verantwoordelijkheid over je leven. Ga Gods woord lezen. Ga daarmee aan de slag. Neem de dingen die God over jou zegt. Ga die over jezelf uitspreken. Ga in de waarheid staan. Ga die dingen proclameren. Hij leert te wandelen in de autoriteit en de kracht van de Heilige Geest. Maar ga ontdekken wie jij bent. Als zoon of dochter. En laat de waarheid van het feit dat jij een kind bent van de Vader eigenlijk elke keer weer opnieuw in je hart doordringen. Zeker op die moment als je denkt van, oh, nou, waar ben ik nou mee bezig? Of waarom denk ik dit? Ja, maar nee, ik ben een kind van de Vader. Ik ben een kind van God. Weet je, daarom is dat in dat lied zo'n krachtige proclamatie. Want dat mag je over jezelf uitspreken, elke keer weer opnieuw. Gewoon tot een soort van bewustwording. En ik weet dat we ook, ik weet het niet van iedereen natuurlijk, gelukkig ook maar. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die misschien niet zo'n goed vaderbeeld hebben. Of helemaal geen vaderbeeld hebben. Of een heel slecht vaderbeeld hebben, omdat ze ongelooflijk slechte voorbeelden hebben gehad in hun leven. Of die misbruik van hun hebben gemaakt, wat dan ook. Weet je, dan kan het extra pijnlijk zijn. En extra moeilijk zijn om dat vaderschap van God te ontvangen. En om je echt te zien. Want er is altijd zoiets achter van, ja, maar stel je voor dat. Weet je, als je in zo'n soort situatie zit, dan kan ik alleen maar zeggen, ga met iemand in gesprek. Ga daarover praten, ga daarmee, hè, ga door dat proces heen, want dat is nodig. Dat doe je niet even met een preek en even met een gebed of wat dan ook. Dat heeft tijd nodig. Dat zijn processen die raken mensen heel diep. En dat mag ook. Dat mag ook lang duren. Dat heeft tijd nodig. Ik wil afsluiten en dan wil ik vragen of we nog twee liederen kunnen zingen om ons hart op God te richten. En ja. Mark, jij wil even iets zeggen? Dat mag. Ik ben flexibel.